Iedereen moet een bijdrage leveren om dit land mooi, sociaal en eerlijk te maken. Daarvoor vragen we dus van iedere gemeente ook een bijdrage. En dat is volgens mij niet meer dan eerlijk en rechtvaardig.
Dit is Ruimkeuze, de podcast van gebiedsontwikkeling.nu, waarin de grootste politieke partijen van Nederland laten weten wat zij voor hebben met de ruimtelijke ordening van Nederland. Mijn naam is Joost Zonneveld, hoofdredacteur van gebiedsontwikkeling.nu. En in deze podcast praat ik met Jan Danen van GroenLinks PvdA. Welkom.
Dankjewel.
Jan, je bent politiek adviseur wonen, infra en water voor de Tweede Kamerfractie. Wat is jouw fascinatie met ruimtelijke ordening, met wonen, bouwen?
Ja, die gaat heel ver terug al eigenlijk. Als kind was ik erg gefascineerd door alle grote bouwprojecten die in de buurt plaatsvonden. Nou kom ik uit een heel klein dorp, dus was een project misschien ook al wel heel snel heel groot. Of leek dat in ieder geval heel groot. Ja, waar dat precies vandaan komt, weet ik niet. Maar ik was altijd al heel erg gefascineerd. Ik speelde dat computerspel SimCity helemaal stuk. Ergens zit het lang geleden al heel erg in me. Ik wilde altijd architect worden. Mm-hmm. Dat leek me echt mijn droombaan. Dus ik ging als kind dan ook bij een bevriende architect van mijn ouders langs al zijn projecten. En dan liet hij zien hoe die van tekening naar uiteindelijk aflevering, zeg maar, ging. En dat sprak enorm tot de verbeelding.
Ja. Heb je een favoriet gebouw of een gebied waarvan je zegt van, nou, dat vind ik echt een heel mooi, nou, ook uit dat verleden wat je toen inspireerde?
Ja, nee, zeker. Ik kom uit Brabant oorspronkelijk, uit de Kempen. Dus dat is eigenlijk het stukje tussen Tilburg en Eindhoven. Mm-hmm. En ik heb in die jaren uit mijn jeugd kwam ik regelmatig in Eindhoven. En ik heb daar echt gezien hoe stratum van eigenlijk aftansen oude fabrieksgebied is ontwikkeld naar een heel hip, modern en internationaal gebied met ontzettend mooie architectuur. Mooie planning eigenlijk ook. Echt de beste architecten hebben daar wat van gemaakt. En ik kom dan nog regelmatig om gewoon eens even te kijken van wat ze nou toch weer erbij hebben gezet. Ja. Dus het is heel, ik vind dat een ontzettend gaaf gebied om te zien hoe belangrijk goede ruimtelijke planning eigenlijk ook is en hoeveel impact dat kan maken op de economie en de maatschappelijke ontwikkeling van zo'n stedelijk gebied.
Ja, nou, prachtig. Je zegt hoe belangrijk de ruimtelijke ordening is. De afgelopen jaren heeft dat alleen maar meer aandacht gekregen. We hebben natuurlijk een minister van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening gekregen. Er zijn nogal wat opgaven. Wat zijn nou voor GroenLinks PvdA, wat zijn nou de speerpunten, zeg maar? Wat zijn de grote opgaven wat jullie betreft in ieder geval?
Ja, nou, je zegt terecht, het heeft meer aandacht gekregen de afgelopen jaren. Daar moet wel bij gezegd worden dat de jaren daarvoor de aandacht zeer te wensen overliet natuurlijk. Hè. De Stef Blok zei op een gegeven moment, de woningmarkt of de woningbouw is af. Mm-hmm. We hoeven niks meer te doen. En toen is het hele ministerie van Vrom ook nog eens opgeheven op aanspraak van de VVD. Dus wat dat betreft denk ik dat het een hele goede ontwikkeling is dat we nu weer over de ruimtelijke ordening spreken. En ik zie in mijn werk ook dat Hugo de Jonge dat als minister ook echt goed heeft opgepakt. Ik zie ook bij hem heel veel ambitie en goede ideeën. Alleen die worden toch nog te vaak tegengehouden door rechtse partijen die de markt vooral machtig willen houden in de openbare ruimte. En ik denk dat daar ook voor ons als GroenLinks Partij van de Arbeid de belangrijkste taak ligt. Ruimtelijke ordening is per definitie een verdelingsvraagstuk, hè? Want hoe gaan we met de schaarse grond die we hebben, hoe gaan we daarmee om en hoe richten we die in? Je kunt op verschillende wijzen kun je die indeling tot stand brengen. Je kunt dat volledig aan de markt overlaten. Dan weet je zeker dat de mensen met de grootste portemonnee en de grootste mond uiteindelijk het te zeggen krijgen in de openbare ruimte. Wij als GroenLinks Partij van de Arbeid willen dat de overheid weer de regie gaat voeren op die openbare ruimte, zodat de indeling van ons grondgebied niet alleen in het belang van mensen met veel geld komt te staan, maar juist ook in het belang van mensen die minder te besteden hebben. En daarvoor is het cruciaal dat we echt regie gaan voeren op onze volkshuisvesting. Dus Er moet meer gebouwd worden, daar is iedereen het over eens. Maar er moet vooral veel meer betaalbaar gebouwd moeten worden. Want daar is echt behoefte aan op dit moment in de samenleving.
Om dat betaalbaar wonen mogelijk te maken, willen jullie ook op het gebied van grond het een en ander veranderen. Met een grondbank, antispeculatiemaatregelen. Hoe zien jullie dat precies voor je?
Het fundamentele probleem van de woningbouw op dit moment en de volkshuisvesting is dat grondprijzen enorm zijn gestegen en die blijven enorm stijgen naarmate de druk op de ruimte groter wordt. Hè. Grond kun je niet bijmaken, dat is er of dat is er niet. Nou goed, we hebben ooit Flevoland aangelegd en de Maasvlakte, maar daar houdt het wel mee op. Dat is natuurlijk een schijntje ten opzichte van de rest van het grondgebied. Dus naarmate je meer activiteiten wil ondernemen op die grond, of op die ruimte, ga je zien dat de prijzen hoger worden. Want ja, er is meer vraag, dus groeien de prijzen bij hetzelfde aanbod. En dat zorgt er dus voor dat die betaalbaarheid van alles wat we bouwen eigenlijk steeds meer onder druk komt te staan. En om dat nou tegen te gaan, moet er actieve grondpolitiek worden gevoerd. Moeten we echt sturing gaan krijgen op wie de gronden krijgen, wat er op die grond gebeurt en hoe hoog de prijs voor die grond wordt betaald. Want anders is het gewoon onmogelijk om nog een betaalbare woning neer te zetten. Nou, wat wij als GroenLinks Partij van de Arbeid daartoe voorstellen is volgens mij ook als je vergelijkt met andere partijen het meest concrete en in ieder geval doorgronden oplossingsinstrumentarium wat we voorstellen. Dus inderdaad, we willen een actieve grondbank gaan oprichten om actieve grondpolitiek mee te kunnen voeren. Dat betekent dus gewoon dat we weer gronden gaan opkopen als overheden. Of dat nou gemeenten moeten doen of provincies of het Rijk. Dat laten we nog even in het midden. Maar in ieder geval een overheid die gronden opkoopt om daar vervolgens tegen een sociale grondprijs woningen op te kunnen laten bouwen. Dat is het eerste wat we gaan doen. En dat is eigenlijk hoe dat 30 jaar geleden ook gebeurde. Maar dat zijn we de afgelopen 10 jaar geleden een beetje vergeten dat we dat gewoon kunnen als overheid. Dus dat is de grondbank. Daarnaast nemen we ook echt maatregelen om speculanten en beleggers die op dit moment het eigenlijk voor het zeggen hebben op die grondmarkt. Hè. Je koopt projectontwikkelaars of beleggers kopen gronden met het idee van nou, er kan binnenkort wel eens een keer een woonbestemming opkomen en dan gaan we enorm kunnen cashen. Soms zijn ze ook nog aan het speculeren op als er al een woonbestemming op zit, dat ze verwachten, oh, over 10 jaar zijn de grondprijzen nog hoger. Dus kunnen we het voor nog meer verkopen. En dan gaan ze dus 10 jaar wachten met het bouwen van woningen op hele waardevolle grond. Terwijl de woningnood en het woningtekort zo enorm groot is. En om dat tegen te gaan, stellen we een planbatenheffing voor. Dat betekent op het moment dat een overheid een woonbestemming op bijvoorbeeld landbouwgrond plaatst, dat die waardestijging die soms 10 of 20 keer zo hoog wordt, dat die voor een deel in ieder geval afgeroomd kan worden en terug kan vloeien naar de samenleving. Een grondeigenaar hoeft er niks voor te doen, hoeft er niet eens voor zijn bed uit te komen om die waardestijging te ontvangen. Dat vinden wij onrechtvaardig. En met het geld wat we daarmee ophalen, kunnen we bijvoorbeeld infrastructuur aanleggen, kunnen we riool aanleggen, zodat juist die woningbouw sneller gaat. Dus dat is het tweede element. En als derde willen we ook een bouwplicht gaan invoeren, wat gewoon betekent dat als eigenaars grond niet bebouwen, dat we daar als overheid van kunnen zeggen, binnen 3 jaar zorg je ervoor dat je bent begonnen met de start van de bouw. Want anders dan gaan we boetes opleggen. Ik vind dat rechtvaardig, omdat het belang van de samenleving als het gaat om dat woningtekort echt groter is dan het belang van een individuele eigenaar van grond. Vaak zijn dat niet de mensen die weinig te besteden hebben. Dat zijn gewoon mensen die beleggen, die speculeren. En die kunnen echt wel een spreekwoordelijke schop onder hun kont krijgen wat mij betreft.
Als het om landbouwgrond gaat, dat zou ook in die grondbank terecht moeten komen. Is daar perspectief voor om die boeren daarin mee te krijgen?
Dat denk ik wel, want wat je nu ziet bij de stikstofcrisis is dat het eigenlijk een soort wilde westen aan het worden is. Stikstofrechten die worden verhandeld alsof het aandelen zijn, terwijl het eigenlijk betekent, of eigenlijk het bestaansrecht van boeren wel of niet geeft. En juist door sturing te hebben op die grond, door de regie te pakken over hoe we grond verdelen, kunnen we dat die Wildwest aanpak van bijvoorbeeld, ik heb bijvoorbeeld bij mij in Gelderland in elk geval, waar een festival op een gegeven moment stikstofrechten opkocht van boeren. Dus eigenlijk gewoon een boer uitkoopt die grond heeft en schijnbaar niet meer actief wil zijn. Die boer die kan niet meer boeren. Die rechten die kunnen niet naar een andere boer die waar eventueel wel perspectief voor is te brengen. Omdat een evenement, een festival, wat één keer per jaar plaatsvindt, graag een weekend wil feesten. Ja, dat is natuurlijk heel vreemd dat we daar geen regie op hebben. En als je niet oppast, houden we straks geen enkel stikstofrecht meer over voor de boerenbedrijven. Die gaan allemaal over de kop. Terwijl de ondernemingen en de rijke stinkers die veel geld hebben, massaal die stikstofrechten opkopen. Dat kan niet de bedoeling zijn. Dus juist door regie te voeren over wat er wel en niet op die gronden mag gebeuren, kun je ook die Wildwest taferelen op het gebied van stikstof tegengaan.
Hoe zien jullie de markt een rol hebben in gebiedsontwikkeling? Is dat in de uitvoering of is dat op een andere manier? Zodat ze ook marktpartijen nodig hebben in het ontwikkelen van gebieden?
Zeker. Niet? Nee, maar wij willen als GroenLinks Partij van de Arbeid willen we niet zelf huizen gaan bouwen.
Nee.
Ik bedoel, dat laat dat een wethouder vooral niet doen, zou ik zeggen. Ik heb zelf wel twee linkerhanden, dus ik kan me zo maar voorstellen dat andere mensen in het politiek bestuurlijke wereldje dat ook hebben. Dus echt de ontwikkeling en het bouwen van mooie creaties, dat laten we echt gewoon nog steeds bij de projectontwikkelaars. Wij zijn nog helemaal niet tegen de projectontwikkelaars, maar we vinden wel dat het belang van veel geld en speculatie, dat moet uit de markt getrokken worden. En op het moment dat een bedrijf een mooi huis neerzet, een mooi gebouw neerzet, een mooi plangebied ontwikkelt, dan mag je daar ook gewoon voor beloond worden. Maar er moet wel wat gebeuren en dat is op dit moment wat er te weinig gebeurt.
Dus moet iets gebeuren op het vlak van grondeigendom. En gaat de nood aan ruimte daarbij helpen? Bijvoorbeeld, de demissionair minister De Jonge heeft dat traject natuurlijk ingezet. Ja, is dat een manier om te kijken hoe je zeg maar dat land opnieuw in kan delen met die instrumenten die je net noemt?
Absoluut, ja. Nee, het begint met visie. Mm-hmm. En visie hebben we dus 10 jaar niet gehad, omdat we 10 jaar geen ministerie hebben gehad. Dus me dunkt dat je geen stip op de horizon hebt gezet. Ik denk dat de nood aan ruimte echt een hele goede eerste stap is in het opnieuw creëren van die visie. Zoals we in de jaren 90, ik was er zelf toen nog niet, maar de Phoenixwijken uit hebben gerold. Er valt ook nog het een en ander op aan te merken. Maar het feit dat je begint met een plan, zegt in jaar X of Y willen we dit en dit bereikt hebben, dat is natuurlijk iets wat cruciaal is in die ontwikkeling. Juist in een complexe sector als de gebiedsontwikkeling moet er een duidelijk eindpunt zijn en moet er een duidelijk pad zijn naar dat eindpunt. En ik denk dat de nood aan ruimte daar zeker een belangrijk aspect in gaat zijn. Tegelijkertijd is het wel cruciaal dat we ook die instrumenten zoals die actieve grondpolitiek daar onderdeel van maken. Want anders dan krijgen we de bouw alsnog niet los.
Zijn er ook voorbeelden waarvan je denkt van nou, daar zijn we eigenlijk al heel goed bezig als het gaat om wat GroenLinks PvdA betreft het land er beter uit komt te zien?
Nou, niet zozeer een plek. Ja, kijk, ik kan heel veel plekken noemen. Ik denk dat het oude DSM-terrein in Amsterdam bijvoorbeeld, mm-hmm. daar kom ik ook graag. Dat vind ik ook mooi. En daar kan ik ook enthousiast van worden. Dat je van oude meuk, zoals ik dat dan bijna zou noemen, iets moderns, moois en waardevols kan maken. Dus er zijn genoeg plekken te vinden die zeker ook door marktpartijen mooi worden ingevuld. Maar ik denk dat we in Nederland zeker een hele unieke sector hebben die we eigenlijk de afgelopen jaren ook volledig zijn vergeten in de volkshuisvesting. En dat zijn de woningcorporaties. Dat zijn allemaal eigenlijk sociale projectontwikkelaars die als geen ander weten hoe je fatsoenlijke volkshuisvesting moet bouwen, die ook nog eens betaalbaar is en kwalitatief hoogstaand. Ik denk dat we veel meer respect en waardering mogen uitspreken voor wat woningcorporaties in Nederland doen. En ik hoop ook echt dat in het toekomstige ruimtelijke ordeningsbeleid, dat die woningcorporaties een sterke positie gaan krijgen. Want het is zonde om hun kennis en expertise niet te gebruiken. GroenLinks Partij van de Arbeid wil de woningcorporaties ook een veel belangrijke rol geven in onze volkshuisvesting. Juist omdat we zien dat betaalbare woningen eigenlijk helemaal niet meer aantrekkelijk zijn voor projectontwikkelaars om te bouwen vanwege de hoge bouwkosten en tegelijkertijd een terugverdientijd waar een ontwikkelaar nu eenmaal aan vastzit. Dan neem ik ze niet kwalijk, maar dat betekent wel dat het veel lastiger is om die betaalbare woningen te bouwen. Woningcorporaties zitten niet aan een terugverdientijd vast, dus die zijn veel beter in staat om met beperkte middelen toch betaalbare woningen te bouwen. Dus wat ons betreft gaan die woningcorporaties niet alleen sociale huur bouwen, maar ook middenhuur bouwen. En ja, ik zou er ook zelfs wel wat voor voelen om ze sociale koopwoningen voor jongeren te laten bouwen. Want ook daar is een enorm tekort aan. En dat betekent gewoon dat mijn generatie geen schijn van kans maakt op een woning. En die intergenerationele ongelijkheid, daar moeten we echt intragenerationele ongelijkheid, die moeten we echt tegengaan. En ik denk dat het woningcorporaties daar een cruciale rol in gaan spelen.
Ja. Speelt het woningbouwfonds daar een rol in, wat jullie van voorstellen in het programma?
Ja, absoluut. Dus dat woningbouwfonds, dat is eigenlijk een soort flexibel fonds waarmee je enerzijds onrendabele toppen kunt afdekken en anderzijds middels co-eigenaarschap sociale koopwoningen kan bouwen. Hè, dus een stukje van de koopprijs die wordt gefinancierd door het fonds. Het grootste stuk door de eerste eigenaar. En op het moment dat de woning wordt verkocht, wordt de eventuele winst of verlies wordt naar rato verdeeld. Waardoor als er winst wordt gemaakt ook weer nieuwe woningen gebouwd kunnen worden met dat fonds. En op die manier kun je dus revolverend de drempel voor start dus om op die woningmarkt te komen veel lager maken. Je moet dat wel echt doelgericht besteden. Dus niet ervoor zorgen dat het in de zakken van al winstgevende beleggers of ontwikkelaars belandt. Want dan werkt zo'n fonds alleen maar prijsopdrijvend. Maar echt het geld daar laten komen waar het ervoor zorgt dat mensen betaalbaar kunnen wonen. En dat is echt cruciaal aan dat fonds.
Stel, GroenLinks PvdA wordt de grootste partij van Nederland heeft het gewoon voor het zeggen, kan de grote lijnen uitzetten als het gaat om ruimtelijke ordening in Nederland, woningbouwproductie, betaalbaarheid. Hoe ziet Nederland er dan over 4 jaar uit?
Dan hebben we levendige steden en dorpen. Waarbij we zoveel mogelijk binnen de bestaande grenzen van de steden eigenlijk zijn gaan bouwen. Daardoor is de levendigheid van de kernen die we al hebben ook een stuk hoger. Tegelijkertijd zorgen we dat we de randen van steden en dorpen geen rafelrandjes zijn waar een beetje half braakliggend terrein, half leegstaande landbouwgrond is, maar dat we daar ook echt sterke uitloopgebieden voor de mensen in de dorpen en steden van maken. Dus dat het fijn is om daar je hond uit te laten, om daar te genieten, te recreëren. Op die manier versterk je, denk ik, en de natuur en de levendigheid van de dorpen en steden. Daarnaast denk ik dat GroenLinks Partij van de Arbeid echt de partij is die de komende jaren aan de slag kan met betaalbare woningbouw. 40% van alle nieuwe woningen moet wat ons betreft sociale huur zijn. Niet alleen mensen die in between jobs zitten of die een moeilijke jeugd hebben gehad, daar moeten kunnen wonen. Maar ook de verpleegsters, ook de wijkagenten die op dit moment geen schijn van kans maken op een woning in de steden, moeten ook gewoon kunnen wonen. En daarvoor is meer sociale huur cruciaal. Dus 40% van de nieuwbouw wordt sociale huur. En op die manier kunnen we ervoor zorgen dat de totale woningvoorraad ook voor 30% uiteindelijk sociaal is laten we zeggen 10 jaar. En dat geldt dus niet alleen voor de grote steden Rotterdam, Den Haag, Nijmegen, die op dit moment al over die 30% zitten, maar juist ook Bloemendaal en Wassenaar, die op dit moment nog veel te vaak wegkijken of het nou gaat om asielzoekers of sociale huur. Iedereen moet een bijdrage leveren om dit land mooi, sociaal en eerlijk te maken. En daarvoor vragen we dus van iedere gemeente ook een bijdrage. En dat is volgens mij niet meer dan eerlijk en rechtvaardig.
Ja, je vraagt het van iedereen om een eerlijke bijdrage te leveren. We hebben nu een minister van volkshuisvesting en ruimtelijke ordening. Moet een volgende minister van volkshuisvesting en ruimtelijke ordening, moet hij meer mogelijkheden krijgen om knopen door te hakken? Of hè, moet die regie steviger? Of hoe, of juist niet? Hoe zien jullie dat voor je?
Ja, absoluut. Ik vind het eigenlijk heel knap hoe Hugo de Jonge met eigenlijk best wel een beperkte portefeuille zoveel dossiers heeft weten te doorbreken. Dat is echt, als je daar van een afstandje naar gaat kijken, is dat best wel indrukwekkend. Want VRO, zoals dat nu heet, is eigenlijk een soort subonderdeel van binnenlandse zaken. Dat is best lastig om daarin te zorgen dat je toch die woningbouw lostrekt. En dat is best aardig gegaan, denk ik. Maar dat is gewoon nog niet genoeg. En daarvoor is dus echt een minister met doorzettingsmacht keihard nodig. Dus een minister die gewoon kan escaleren als dat nodig is. Gemeenten die achterblijven met hun doelstellingen, kan manen en verplichten om wel zich aan de doelstellingen voor bijvoorbeeld die 30% sociale huur te houden. Want dat is de enige manier waarop we al die dossiers in de landen los gaan trekken. Dus die doorzettingsmacht is echt cruciaal als je die regie terug wil pakken als overheid. En dat is gewoon waar wij als GroenLinks Partij van de Arbeid groot voorstander van zijn.
Ik wil je nu een paar dilemma's voorleggen en vragen eerst één te kiezen en daarna mag je het kort toelichten. Dilemma 1. Investeren in alle regio's of toch vooral in de Randstad?
Alle regio's.
En waarom?
Op meerdere redenen. Allereerst vind ik dat als je kijkt naar alle investeringen in het land, dan landen die al heel vaak in de Randstad. Terwijl regio's de afgelopen jaren eigenlijk echt een beetje achtergesteld zijn. Dan gaat het natuurlijk voornamelijk om bijvoorbeeld Groningen, Noordoost-Groningen in het bijzonder. Dan gaat het om Limburg, de Oude Mijnstreek. Dan gaat het om de Achterhoek waar ik dichtbij woon. Wat je ziet in al die dorpen waar ik kom, is dat de voorzieningen in al die dorpen wegtrekken. De overheid verdwijnt eigenlijk volledig uit de openbare ruimte daar. En dan is het niet heel vreemd dat mensen niet meer het idee hebben dat de overheid er ook voor hen is. En ik vind het heel belangrijk dat de overheid er voor iedereen is. En daarvoor moet je soms ook tegen de bestaande verhoudingen in investeren. Want een land waarin we met elkaar verbonden zijn en waarin iedereen het idee heeft dat ze erbij horen, dat is me een daalder waard. En het hoeft niet alleen maar om rendement en winsten te gaan. Het is ook belangrijk dat het gaat om wat maatschappelijk belangrijk is.
Dilemma 2. Water- en bodemsturend of economiesturend?
Water- en bodemsturend.
En waarom?
Omdat het uiteindelijk ook op de lange termijn economiesturend is. Als we nu niet, als de wiedeweerga ons gaan realiseren dat we niet tegen de natuur in, maar met de natuur mee moeten bouwen, dan gaat het ons enorm veel kosten op de lange termijn. En dat is een rekening die ik niet wil doorschuiven aan volgende generaties. Ik ben zelf nu bijvoorbeeld bezig met de funderingsproblematiek. Hè? Die wordt enorm groot doordat de waterstanden die gaan naar beneden. Dat betekent dat de funderingen waar veel woningen op staan, die gaan rotten. En dat leidt tot soms meer dan 100.000 euro per woning aan kosten. Er is niemand die dat wil verzekeren. Dus die rekening die komt of bij de huiseigenaar te liggen, die dat geld vaak gewoon niet heeft. Of we moeten dat als overheid gaan oppakken. Dan ben ik wel voor dat laatste. Maar dan vind ik het minste wat we kunnen doen, is er in ieder geval voor te zorgen dat we in de toekomst dit soort domme effecten van ons bouwbeleid niet opnieuw gaan krijgen. Dus het is echt cruciaal dat we met het water en met de bodem samen fatsoenlijk beleid gaan voeren.
Dilemma 3. Landelijke regie of meer zeggenschap in de regio?
Landelijke regie. Omdat we op dit moment gewoon zien dat als we alles aan de regio's overlaten, dat er te weinig gebeurt. Dat bedrijven en instanties met heel veel geld meer macht hebben dan lokale bestuurders. Die kunnen daar gewoon niet tegen op. Ik spreek ze ook, de bestuurders die op dossiers zitten, die ze maar niet loskrijgen, omdat de macht en de positie van een lokale eigenaar ergens veel groter is, veel te groot is. En dan krijg je gewoon jarenlang rotte kiezen midden in onze steden. Dat is hartstikke zonde door de regie landelijk goed in te bouwen, te zorgen dat daar een goede escalatie in zit. En een minister die doorzettingsmacht heeft, kunnen we al die dossiers loskrijgen en kunnen we bouwen voor iedereen.
Investeren in rails of snelweg?
Rails natuurlijk, maar dat zal je niet verbazen.
Nee, klopt. maar kun je me toch nog even toelichten?
Ja, we hebben in onze landelijke indeling is de afgelopen decennia eigenlijk voornamelijk aandacht geweest voor de automobiel. En als je gaat kijken, is dat eigenlijk hele inefficiënt gebruik van ruimte. Want onze woonwijken moeten parkeerplaatsen hebben. In sommige gemeenten moeten er 2 parkeerplaatsen bij 1 woning worden aangelegd. Dat is ontzettend veel waardevolle ruimte die veel beter gebruikt zou kunnen worden. Juist in een tijd waarin de druk op de ruimte veel groter wordt. We hebben een energietransitie te volbrengen. We hebben een landbouwtransitie te volbrengen. We hebben een enorm woningtekort waar ook ruimte voor nodig is. Dus dan is het gewoon heel belangrijk dat we die ruimte ook slim gebruiken. En daarvoor moeten we gaan bouwen rondom OV-knooppunten. En op het moment dat we van mensen vragen om bij OV-knooppunten meer te gaan wonen, vind ik het ook fatsoenlijk en eerlijk dat we dan ook meer en beter investeren in openbaar vervoer. Zodat je ten alle tijde met de trein uiteindelijk van bijvoorbeeld Nijmegen naar de Randstad kan. Zonder dat je bang moet zijn dat je 3 kwartier vertraging hebt. Dus dat is voor mij een no-brainer. Tegelijkertijd ziet GroenLinks Partij van de Arbeid ook dat er regio's in het land zijn, onder andere waar ik oorspronkelijk vandaan kom, waar je geen schijn van kans maakt met het openbaar vervoer. Dus ja, ook daar moeten we investeren in het OV. Maar tegelijkertijd moeten we ook de elektrische auto voor iedereen bereikbaar maken. En dat doen we door de lease sector te gaan verplichten om vanaf 2025 elektrische voertuigen in te voeren. En dat gaat er dus toe leiden dat vanaf 2030 200.000 elektrische auto's op de tweedehandsmarkt gaan stromen. En op die manier maken we elektrisch rijden voor iedereen ook betaalbaar. Dus rails enerzijds vooral en tegelijkertijd ook onze ogen houden op de mensen die daar geen gebruik van kunnen maken, zodat iedereen uiteindelijk mobiel blijft.
En de laatste, nummer 5, ben ik wel benieuwd naar. Nieuwe grote woningbouwlocaties of overal een straatje erbij?
Ik denk dat we dat echt moeten voorkomen, dat we overal een beetje rommelige ruimtelijke ordening gaan plegen. Dat is ook niet in de stijl van Nederland wat betreft ruimtelijke ordening. Dus ik ben een groot voorstander van enkele grotere locaties. Het liefst willen we natuurlijk zoveel mogelijk binnen de huidige steden en dorpen bouwen. Maar daar waar de vraag echt dusdanig groot is, denk ik dat het heel redelijk is om grotere uitleglocaties aan te leggen. Dat zorgt er ook voor dat je investeringen in infrastructuur veel efficiënter kan doen. En dan kun je met 1 aansluiting op het net of 1 aansluiting op het riool kun je een hele wijk aanleggen. En dat maakt uiteindelijk de woningbouw ook een stuk betaalbaarder. Daarbij is wel belangrijk dat we niet de fout maken zoals we dat in de Finex-tijd deden. Dat we alleen maar 2-onder-1 kappers en vrijstaande woningen bouwen. Maar dat we echt zorgen voor gemengde wijken waarin enerzijds vrijstaande woningen staan, anderzijds mooie appartementencomplexen waar sociale huur in zit, zodat mensen elkaar ook ontmoeten. En GroenLinks Partij van de Arbeid vindt het daarbij ook heel belangrijk dat we veel ruimte scheppen aan onze architecten die we in Nederland heel veel hele goede hebben. Zorgen ervoor dat we hun kennis en hun expertise aanwenden om die nieuwbouw te plegen. Maak onze nieuwe wijken mooi en aantrekkelijk voor iedereen. Want dat zorgt uiteindelijk voor een betere maatschappelijke positie voor iedereen. En daarmee ook uiteindelijk voor een sterkere economie.
Dit waren de 5 stellingen. Jan, dank je wel. Veel succes de 22e.
Veel dank.
Daarmee komen we aan het einde van deze aflevering. U kunt alle afleveringen beluisteren via ons podcastkanaal op Spotify of via onze site gebiedsontwikkeling.nu.